Welkom bij The Next Move. The Next Move helpt je een weg banen door de complexiteit en het meningenoerwoud rond de grote onderwerpen. Denk aan klimaat, economie, politiek, digitalisering, gezondheid, etc. Met één en soms twee gasten pel ik elke aflevering één van deze thema's tot de kern af. Met een optimistische toon. Altijd door de bril van transformatie en leiderschap. Nou, zoals ik in de intro al zei, we gaan het over complexe thema's hebben en die zo simpel en luchtig mogelijk duiden. Ja, wat is er dan beter om in aflevering 1 het meteen te hebben over complexiteit? Want als we het daarover gaan hebben, over complexe thema's, moet je wel weten wat de definitie is van complexiteit, onder andere. En daarvoor heb ik de twee topspecialisten in Nederland aan tafel, durf ik wel te zeggen, op het gebied van complexiteit en onzekerheid. Maar dat leggen ze zo zelf uit. Aan mijn rechterhand zit Lex Hoogduin. Emeritus hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen in de economie, maar doseert ook in complexiteit en onzekerheid. Dat is een specialiteit van jou. En links van mij Joost van Breda, ook welkom.
Dankjewel.
Je werkt bij ING, maar je zit hier vooral in je hoedanigheid omdat je een proefschrift doet bij Lex op dit hele thema. Je PhD ook wel genoemd.
Huh? Ja.
Maar hoe zou je het thema complexiteit en onzekerheid uit willen leggen?
Ja, ik denk dat belangrijk is inderdaad om even een aantal concepten die in het dagelijkse spraakgebruik ook vaak door elkaar worden gehaald, even te scheiden. En als we beginnen met complexiteit, is het belangrijk om vast te stellen dat in een complex vraagstuk of met een complex probleem, alles met alles samenhangt. En dat betekent dat onderliggend, en in jargon heet dat de interactie van heterogene individuen, die constant met elkaar interacteren en zich aan elkaar aanpassen. Mm-hmm. En een consequentie daarvan is dat het heel lastig te voorspellen is wat de uitkomsten zijn van een dergelijk proces, van een complex proces. En daarnaast heeft een complex proces of complex vraagstuk heeft talloze kenmerken. En misschien om te illustreren zal ik er een paar noemen.
Ja.
Het eerste punt is dat een complex vraagstuk is niet eenduidig te definiëren.
Mm-hmm.
En wat ik daarmee bedoel is dat er is geen eenduidige probleemstelling. Dat zijn er meerdere en die werken ook op elkaar in. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld tijdens COVID, wat feitelijk begon als een virus.
Mm-hmm.
Daarna een gezondheidscrisis werd, een economische crisis, een supply chain crisis, een psychologische crisis. Dus ja. dat werkt allemaal in elkaar door en versterkt elkaar.
Het raakt allerlei facetten van de maatschappij onder andere.
Precies. Ja. En het tweede punt is, er zijn dus heel veel betrokken partijen.
Mm-hmm.
Ja, dus je hebt het over individuen, maar ook het gedrag van individuen heeft invloed op hoe we met bedrijven omgaan, hoe de overheid daarop reageert. Dus iedereen en alles reageert op elkaar.
Ja.
En een derde punt daarin is belangrijk. Een derde punt is dat het is non-lineair.
Ja.
En wat dat in normale mensentaal betekent, is dat je binnen een complex systeem kun je een hele kleine verandering hebben die kan leiden tot disproportionele gevolgen.
Mm-hmm.
Zou je dat zo kunnen zien? Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Lehman Brothers. Mm-hmm. Toen Lehman Brothers omviel, was een bank qua balans en qua exposures wat medium was in de grotere financiële sector. Dat heeft ertoe geleid dat bijna de hele wereld tot stilstand kwam.
Ja,
de financiële crisis,
ja.
Interbankaire kredietverlening droogde op. Wat dus een disproportioneel gevolg is van de val van één bank.
Is dat wat bijvoorbeeld een Taleb de Black Swans noemt? Of is dat dan weer wat anders? Zonder meteen heel diep te duiken. Maar ik bedoel, dat is ook een term die mensen nog wel eens vaak tegen zijn gekomen, denk ik.
Ja, dus misschien dat we daar zo meteen even opkomen. Okay. Als we iets verder gaan, ook over onzekerheid met name.
Ja.
Maar om dit even af te maken. En een ander aspect of een ander kenmerk van een complex probleem is fundamentele onzekerheid.
Ja.
Wat feitelijk een gebrek aan kennis over de toekomst is.
Mm-hmm.
Dat zal ik zo wat verder uitleggen. Maar dat heeft tot gevolg dat er altijd verrassingen zijn. En dergelijke verrassingen zou je kunnen zien als black swans.
Ja,
dus dat zijn incidenten die we niet kunnen zien aankomen, maar heel veel impact hebben op het gevolg van het handelen van mensen. En tot slot, er is geen eindoplossing voor een complex vraagstuk. En dat klinkt misschien stom, maar als je het contrasteert met wat we dan noemen een simpel vraagstuk, of een tame problem.
Ja.
Dat kun je vaak vanuit de lineaire zin optimaliseren en dan is er een eindoplossing. Maar als je kijkt naar het klimaat of als je kijkt naar de economie, daar zijn geen eindoplossingen voor.
Nee.
En dat is denk ik belangrijk om ook vanuit beleidsoogpunt te veronderstellen. Omdat we vaak in beleid zien dat we naar een oplossing toewerken, terwijl een complex probleem iets is wat constant doorgaat.
Dus dat platslaan wat ik met deze podcast wil, dat kan eigenlijk helemaal niet.
Nee.
gaan we toch proberen.
Ja, precies. Nee, maar dit is heel nuttig. En we maken het zo ook even wat concreter. Want we gaan straks even als voorbeeld bijvoorbeeld even over klimaat hebben. En als we ook nog tijd hebben, wellicht macro-economie / inflatie. En een aantal complexe problemen, zeg maar. Jullie hebben daarnaast een model ontwikkeld waarin je 6 eigenschappen hebt geformuleerd. Die helpen om met dit soort om met complexiteit en onzekerheid om te gaan. Hè?
Ja, dat klopt. En misschien om dat goed te kunnen duiden, doen we 1 stap terug naar wat dan die onzekerheid precies is. Omdat, wat ik net zei, fundamentele onzekerheid is een gebrek aan kennis over de toekomst.
Ja.
Nou, wat dat betekent is dat, dat het fundamentele stuk is wat er eigenlijk overblijft op het moment dat je geprobeerd hebt je kennis te verrijken. Dus om een voorbeeld te geven, ik weet niet wie jij denkt. Wat jij denkt, Diederik, wie kampioen wordt van de Eredivisie. Ik heb een idee.
Ja, dat is wel heel makkelijk, hoor.
Ik heb een idee. Maar kijk, waarschijnlijk als je verstand van zaken hebt, zeg je PSV bijvoorbeeld. Maar dat kan ook wat anders zijn. Dat weet ik niet.
Dat is wel mooi. We hebben hier een PSV, een Feyenoord en een Ajax hier aan tafel. Maar goed, laten we zijn.
Om het voorbeeld af te maken. Ik weet dat niet. Alleen ik kan dus die onzekerheid wegnemen door met jou te interacteren en aan jou te vragen wat dat is.
Ja.
En dan is een stuk onzekerheid weg. Alleen als wij het allebei hebben of moeten zeggen hoe de wereld er over een jaar uitziet of wat de inflatie over een jaar is, dat is fundamenteel onzeker. Dat kunnen we niet weten. En waarom dit belangrijk is omdat we zien dat onzekerheid vaak verward wordt met wat we noemen risico. En waarbij een situatie van risico, dat is belangrijk om even te duiden, is een situatie waarin alle mogelijke uitkomsten van een event of van een handeling bekend zijn. En ook de waarschijnlijkheidsverdeling bekend is. Dus het meest illustratieve voorbeeld is een dobbelsteen.
Ja.
6 uitkomsten. De kans dat een van die 6 uitkomt is 1/6. En daar kun je dus mee rekenen. Daar kun je een model van maken. Daar kun je helemaal kwantitatief los op gaan. Aan de andere kant heb je onzekerheid. En daar weet je niet. In fundamentele onzekerheid weet je niet wat de mogelijke uitkomsten zijn. Laat staan dat er dat er probabilities onder hangen. Dus dat weet je niet. Dus in een situatie van onzekerheid heb je altijd potentiële verrassingen. En ik denk dat is even belangrijk om te onderscheiden. Omdat op het moment dat we wederom naar beleid kijken, zien we vaak dat die situaties met elkaar verwisseld worden.
Ja.
En op het moment dat je zeg maar de tools voor risicomanagement eigenlijk gaat toepassen in een situatie van fundamentele onzekerheid, dan heb je dan de pretentie van kennis die je niet kan hebben, met als gevolg dat beleid gebaseerd wordt op aannames die niet kloppen.
Ja.
En dan wat je vaak in de krant leest, is dat er een crisis is ontstaan die niet tussen aanhalingstekens in het model zat.
Ja, precies. En we hebben er nogal een paar op dit moment. Volgens de media onder andere, maar überhaupt. Ja.
En daarom hebben wij, maar misschien dat Lex daar wat meer ook over wil zeggen, hebben we 6 capaciteiten ontwikkeld om dus beter om te gaan met onzekerheid in plaats van dat risicomanagement.
Ja, precies. Helder. Nou, helder uit.
Ja, dus om het over te pakken. Dus omgaan met onzekerheid en complexiteit is dus eigenlijk omgaan met wat wij noemen potentiële verrassingen.
Ja.
En wat is een potentiële verrassing? Nou, een verrassing, dat is alles dat ertoe kan leiden dat je bestaande strategie, je bestaande course of action, je bestaande beleid nog weer eens tegen het licht wil houden. Omdat er iets gebeurd is, of omdat je nieuwe gedachten hebt, die zegt, hé, maar nu ik dit ontdekt heb, is er aanleiding om nog eens opnieuw na te gaan denken en op te gaan bijstellen en om te gaan nieuwe acties te gaan ondernemen. Waarom zijn het potentiële verrassingen? Omdat je niet weet wanneer een verrassing komt en je weet niet eens of die komt.
Ja. Hè?
Dus dat zit in de schoot van de toekomst.
Ja.
En omgaan met onzekerheid is dus omgaan met die verrassingen. En daar hebben wij inderdaad een aanpak voor ontwikkeld die eigenlijk 6... ja, capaciteiten, manieren, 6 typen van handelingen die je kunt doen om met die potentiële verrassingen om te gaan om dat te doen. De eerste is bijvoorbeeld alert zijn. En dan is alert zijn in ons raamwerk is het vermogen om om verrassingen op te sporen, om te ontdekken.
Ja.
En dan heb je bijvoorbeeld creativiteit. Dat is het vermogen om verrassingen te creëren voor anderen of voor jezelf. We hebben aanpassingsvermogen. Dat is het reageren op verrassingen. We hebben weerbaarheid, veerkracht.
Ja.
Dat heeft 2 componenten. Eén is het vermogen om negatieve verrassingen zoveel mogelijk te voorkomen.
Ja.
Maar als ze zich voordoen, je van te herstellen en levensvatbaar te blijven. Dan hebben we nog, we hadden het net even over Taleb. Nog eentje die, deze termen klinken misschien allemaal bekend. Dat zijn bekende termen die wij op een bepaalde manier definiëren. Maar dan hebben we er ook eentje, dat heet antifragiliteit.
Ja, ja.
En dat komt van Taleb. En dat geven wij een beetje een draai in ons eigen raamwerk. Dat is bij ons gedefinieerd als het vermogen om van negatieve verrassingen beter te worden.
Ja, precies.
Dus bijvoorbeeld om dat eens toe te lichten, is bijvoorbeeld wat je vaak hoort: we moeten sterker uit de crisis komen.
Ja.
Johan Cruijff, jouw bekende voetbalspeler, die met Feyenoord een grote succes heeft gehad. Als je weet.
Ga maar snel doorleggen.
die zei: ieder nadeel heeft zijn voordeel. Ja, dat is een antifragiele, dat is een antifragiele houding. En dan tenslotte, en dat is een belangrijke, dat is het vermogen om van verrassingen te leren.
Ja.
En je te ontwikkelen. En dan krijgt het een dynamische context. Dus dan is het wat je in de traditionele manier van beslissen hebt, is je hebt een bepaald doel, je rekent uit wat je moet doen om dat doel te behalen. En dan zeg je, nou weet je, nu hebben de experts hebben het helemaal voorbereid.
Ja.
Geef het aan degene die moeten uitvoeren, wij zijn klaar.
Ja.
Wat hier fundamenteel is, dat je in een complexe, onzekere omgeving moet je door te handelen, door dingen te proberen, door ondernemer te zijn, moet je het probleem als het ware aanvallen. En dan, dan komen, gaan zich op een gegeven moment verrassingen voordoen en dan ga je daar weer op reageren en zo ga je steeds verder in de tijd.
Ja, het super, super interessant vind ik het. En om nog even om het nog een slagje concreter te maken, en dan komen ze ook aan wat voorbeelden natuurlijk. Dit passen jullie toe of dit is toepasbaar op verschillende niveaus. Hè? Dus jullie zeggen volgens mij overheden / landen, organisaties, bedrijven als tweede niveau, maar zelfs op individueel niveau.
Misschien om van de 6 capaciteiten er even 2 uit te lichten die misschien het meest abstract klinken en voelen. Namelijk antifragiliteit. Bij antifragiliteit, als je dat op individueel niveau beschouwt, dus het beter worden van negatieve verrassingen, is een voorbeeld wat je in de biologie natuurlijk heel veel ziet, is bijvoorbeeld het toepassen van vaccinaties.
Mm-hmm.
Dus bijvoorbeeld voor de mazelen of voor de griep kun je een klein beetje van dat virus geïnjecteerd krijgen, wat feitelijk een negatieve schok voor je lichaam is. Alleen jouw lichaam draait dat om en zorgt ervoor dat jij immuun wordt voor bijvoorbeeld de mazelen of de griep.
Ja.
Trainen is natuurlijk ook gewoon een voorbeeld van antifragiliteit.
Ja. Dat is interessant, want dat zie je dus in de biologie zie je dat heel veel voorkomen. En paradoxaal genoeg zien we dus op het moment dat we het naar beleidsniveau tillen, is dat je vaak ziet dat men zoveel mogelijk alle schokken, alle stress uit het systeem wil halen. Ja, en een hele klinische, stabiele situatie wil creëren. Waarvan je eigenlijk vanuit antifragiliteit zou kunnen redeneren, dat als er een schok komt, dat het effect vele malen groter is dan dat jij af en toe een kleine injectie had gehad van een wat kleinere schok of een kleinere stress actie op het lichaam.
Ja.
En misschien het tweede punt, wat met betrekking tot het leren van het leren omgaan met potentiële verrassingen. Om dat heel concreet te maken, ook op individueel en wellicht ook bedrijfs- of zelfs overheidsniveau, is een onderliggend en in mijn optiek een iets dieper punt. En dat is het creëren van een cultuur waarin je met fouten kunt omgaan.
Ja.
En waarom ik dat zeg, is dat we tegenwoordig veel meer zien dat men eigenlijk handelt om niet te verliezen. Dus handelt om geen fouten te maken. Om bang is om juridisch afgestraft te worden. Of zeg maar het in goed Nederlands cover your ass mentaliteit. Dat heerst. Dat er dus eigenlijk een cultuur moet ontstaan waarin mensen wel fouten kunnen maken.
We zijn allemaal een beetje controlfreaks geworden eigenlijk. Hè?
Ja, zeg maar. En op het moment dat je snel kan leren, kijk maar naar een start-up of scale-ups. Die maken de hele dag fouten, maar die leren daarvan en die gaan heel snel vooruit.
Ja. Vooral, dit zie je ook vooral bij overheden in politieke processen. Ambtenaren zijn een heel groot deel van de tijd bezig om te bewijzen dat het beleid goed werkt.
Ja.
Ook op het moment dat het juist niet goed werkt. En dus bij de overheid is geen leercapaciteit. Dus een hele belangrijke valkuil voor het omgaan met onzekerheid. De andere, noem ik in het Engels action paralysis.
Ja.
Dat is dat mensen eindeloos bezig zijn met na te denken wat zich allemaal kan gaan voordoen En niet verder komen dan dat. Bijvoorbeeld, ik heb in het verleden wel promovendi meegemaakt. Die zijn 4 jaar bezig geweest met een outline maken. Een overzicht maken van wat ze zouden willen gaan doen. En uiteindelijk is er helemaal
gebeurt
niks.
Niks
gebeurt. En dat zie je bij overheden, zie je dat ook. En je ziet er heel vaak, dan is er een mooie studie verschenen. En dan staat er aan het eind, verder onderzoek is nodig. En hier, in deze aanpak, wat we zeggen is, rapporten lossen geen problemen op, brengen ze ook geen stap verder. Je hebt te handelen. Just do it.
Is het, als ik het ook een beetje plat sla, zeg maar, het komt ook heel erg op ondernemerschap eigenlijk allemaal aan. Hè? Als ik het, een heleboel eigenschappen die je noemt, die hebben veel, in ieder geval succesvol of goed ondernemers van nature eigenlijk
ja,
al.
De onderliggende theorie waar we hier misschien niet te ver op moeten ingaan, maar die zegt eigenlijk dat mensen handelende personen zijn. En handelen betekent proberen je positie te verbeteren. Zelfs in een onzekere toekomst. En eigenlijk doet iedereen dat, is het in die theorie. En daar sluit ons raamwerk op aan. En ondernemers die doen dat in extreme mate. Maar het soort handelingen, dat is precies wat je ook van ondernemers verwacht.
Ja. Als je dat misschien inderdaad, zonder al te ver in de theorie in te gaan, maar als je het wil contrasteren met wat je ook veel ziet in de realiteit en met name ook in de politiek, is het eigenlijk het verschil tussen aan de ene kant in de theorie de ondernemer, de handelende mens is die constant op zoek is naar onzekerheid en die onzekerheid ook wil dragen, versus de manager die vanuit eigenlijk de tafel een soort optimalisatieopdracht uitvoert. Vervolgens gaat monitoren. Ja. Maar eigenlijk de actiecomponent ontbreekt. En de ene zou je kunnen beschrijven als statisch en de andere als dynamisch.
Ja.
En waar het bij de ene volledig gaat om actie, is het bij de andere veel passiever.
Ja, en dat is de overheid ook veel verbeterd natuurlijk.
Ja, nog even één dingetje. Jouw eerdere vraag die Joost heeft beantwoord, maar wil ik nog één dingetje aan toevoegen. Je zei, we hebben het op verschillende niveaus.
Ja.
En dus wat we beschreven hebben is het algemene concept, het algemene idee van Fouke met die 6 capaciteiten die we net besproken hebben. Maar dat kun je inderdaad toepassen op het niveau van een overheid, een onderneming, een organisatie, maar ook op het individu. En daar hebben we een toepassing ontwikkeld die heet Fouke persoonlijke ontwikkeling. En daar spelen die 6 componenten, die spelen ook weer een rol.
Ja,
maar die zijn dan alleen gedefinieerd op individueel niveau. En daar zit dan aangekoppeld ook dat je daar op gecoacht kunt worden.
Dat is een soort personal coaching.
Het is een personal coaching en dat is een combinatie van ons raamwerk met een coachingsfilosofie die uit de psychologie, bij de psychologie aansluit van positive psychology. Dus positieve, dus niet focussen op wat slecht is of wat niet goed genoeg is, maar op de sterktes focussen en die verbeteren. En die sterktes, dat zijn hier dan die 6 capaciteiten.
Ja, heel interessant. Nou, het is natuurlijk nu allemaal nog een klein beetje theoretisch, maar we maken het al behoorlijk concreet volgens mij. Maar dat is denk ik ook even belangrijk voor zo'n eerste aflevering waarin we later ook veel complexe thema's langs laten komen. Dus ik vind het heel belangrijk om dit ook zoveel mogelijk plat te slaan. Laten we eens even het voorbeeld klimaat nemen op dit moment. Klimaatverandering. Nou, laten we zeggen, daar is nogal wat over te doen.
Ja.
En terecht natuurlijk. Maar Lex, ik zie jou daar natuurlijk op X. En dan moet ik zeggen, comma, voorheen Twitter.
Ja.
Natuurlijk ook veel over roepen, ook in de media. Wat zou men daar beter kunnen doen als je de theorie zeg maar, rondom complexiteit en onzekerheid hanteert?
Ja, kijk, wat er, hoe het klimaatbeleid in hele grote lijnen uitziet, is dat we een analyse is gemaakt van het klimaat door klimaatwetenschappers. Nou, het klimaat is op zichzelf een complex systeem. En daaruit zijn vervolgens bepaalde risico's voor de toekomst afgeleid. En dat heeft vervolgens tot de politieke beslissing geleid om te gaan streven naar een, wat ze dan noemen, klimaatneutrale economie, samenleving in 2050. Nou, daar begin je te steigeren als je omgaat met complexiteit en onzekerheid. 2050, dat is ver weg. En daar wordt een heel concreet doel gezet voor wat je dan wilt bereiken. En als je de theorie van onzekerheid kent, dan weet je dat het niet in ons vermogen ligt om dan een soort plan te maken.
Nee.
He, een soort de lineaire aanpak waar Joost het eerder over had. Dat is het doel en dan gaan we die en die stappen doen en dan komen we daar netjes uit. Dus er is...
Maar eigenlijk zou je gezond verstand dat al bijna zeggen, toch? Want ik zit niet in deze theorie, maar ik heb dat zelf al, dat ik dat dan concludeer. Dat ik denk, er moet van alles gebeuren. Maar ik denk, ja, je gezond verstand zegt al, dit kun je toch bijna niet zo stellen. Maar dat is dan zeg maar omdat het politiek wordt.
Kijk, ik denk dat het punt is dat we heel erg gewend zijn vraagstukken te benaderen. En ik denk dat moet je in het vervolg van de serie ook steeds aan. Maar hoe willen mensen het vraagstuk aanpakken? De aanpak is altijd van definiëren het probleem.
Ja.
Maak een soort model van hoe het werkt. Voer daar bepaalde knoppen in waarin je kunt draaien. En draai dan optimaal aan de knoppen. En
ja.
Dat is niet mogelijk als het complex is. Want het begint al met dat het vraagstuk voor iedereen verschillend is. En dat je in een economie... Kijk, een economie is zelf een complex systeem. He, dit veronderstelt in feite dat centrale planning mogelijk is. Dat je kunt zeggen, oké, we willen een punt op de horizon zetten in 2050. Alleen al het feit dat je dat punt zet, zou voldoende moeten zijn, is de veronderstelling voor een bedrijf om te weten wat hij moet doen om naar dat punt te gaan. Maar zo werkt het niet. De toekomst is onzeker. De toekomst wordt gemaakt door ons handelen en ligt niet ergens te wachten op ons. En we moeten hem ontdekken en we moeten handelen.
Diederik, om hier even op in te haken. Want het is een belangrijk punt wat Lex noemt. En dat is misschien randvoorwaardelijk op een bepaalde manier. Maar het probleem van klimaatbeleid, althans afleidend van hoe het beleid momenteel wordt gevoerd, wordt verondersteld dat het klimaatprobleem en klimaatbeleid dus een tame of een simple problem is. Dus het wordt niet als een complex probleem gezien. En het gevolg daarvan is dat er een bepaald narratief is van, we hebben klimaatverandering, dus deels natuurlijk, deels door de mens. Het deel van de mens zorgt ervoor dat de aarde opwarmt. Dat komt door CO2, dus we moeten CO2 naar beneden brengen. Dat is een hele lineaire gedachte van hoe je zo'n probleem aanvangt. En dat is punt 1. En punt 2, randvoorwaardelijk, is dat het volledig gepolitiseerd is.
Ja.
Nou, dus wat ik daarmee bedoel is dat wederom het narratief rondom bijvoorbeeld 2 graden groei, of 2 graden toename.
Ja,
2 graden toename. Daarmee wordt verondersteld dat een soort objectieve grens is. Dat alles binnen die 2 graden is goed, niks aan de hand.
Ja.
En alles daarna, dan val je meteen van de cliff af. Dan heb je een catastrofe. Ja, zo simpel in een complex systeem is dat niet. En dat heeft heel veel gevolgen, maar onder andere dat ook wetenschap, dus toepassen van wetenschap, wordt daardoor beperkt, omdat op het moment dat je bijvoorbeeld kritisch bent, dan word je volledig in een soort ontkenningsvakje gestopt. En als je pro bent, dan moet je bij wijze van spreken elke week op de A12 gaan demonstreren. Dus de nuance verdwijnt erdoor. En dat is juist in een complex probleem, is dat problematisch.
Ja, en je moet dus het woord oplossen van een complex vraagstuk, dan moet je meteen moet je gaan uitkijken.
Ja.
Ik wou bijna zeggen, dan moet je je haar overheid gaan staan. Dat is misschien met jou wat lastig. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Wij zullen het klimaatvraagstuk nooit oplossen, zoals we het fileprobleem nooit hebben opgelost. Maar zoals we tot nu toe nog niet hebben opgelost dat de mens sterfelijk.
Nou, dat vind ik trouwens wel een goede wat je zegt. Want fileproblemen, zou je zeggen, nou, die zou dan nog redelijk te doen moeten zijn. Maar inderdaad, zelfs dat blijkt dus.
Dat kan niet. Want op een moment, en wat er ook bij complexe vraagstukken gebeurt. Als je dus heel erg drukt op het oplossen van het ene vraagstuk, dan wordt het andere vraagstuk, komt er ineens een ander vraagstuk naar voren. Bijvoorbeeld, laten we daar ook een concreet voorbeeld nemen. Het stikstofvraagstuk.
Ja.
He, als je het stikstofvraagstuk heel rigoureus wilt aanpakken, wat in Nederland en Europa het geval is, Dan moet je dus de woningbouw stil gaan liggen. Ja. Of je moet een heel groot deel van je veestapel moet je opofferen.
Ja.
Dat roept weer allerlei andere vraagstukken op. Want dat is dus ook een onderdeel van complexe vraagstukken. Die veranderen in de loop van de tijd van karakter. Zoals Joost dat aangaf voor COVID. Hè, heb je een hele rijtje genoemd van hoe het evolueerde. Nou, dat is een algemeen kenmerk van een complex vraagstuk.
Het beïnvloedt altijd weer iets anders.
Ja, dus je doel kan nooit zijn het definitief op te lossen, maar steeds om ermee om te gaan en steeds proberen de situatie wat te verbeteren.
Ja, dus modeling misschien heel concreet, want de vraag was, wat kun je dan concreet anders doen wellicht? Als we puur even kijken door ons raamwerk naar het klimaatbeleid.
Naar die zes elementen, zeg maar.
Dan zijn er heel veel punten die je kunt aanpakken. Maar laat ik er drie noemen. En te beginnen is op het moment dat je dus, waar Lex op hint, doelen stelt voor 2030 en 2050. Die vervolgens zonder enig onderliggend pad. Want wat moeten bedrijven doen? Wat moeten overheden doen? Wat moeten individuen doen? Maar dat wel juridisch geankerd wordt. Wat ik daarmee bedoel is dat als je er niet aan houdt, dan krijg je, kun je gestraft worden, zeg maar. Ja. Ja, dat heeft natuurlijk gigantische gevolgen voor je economie, voor hoe je de supply chains inrichten, voor individuen, voor je huis, voor je energielabel, noem het maar op. Ja, dat is tegen de achtergrond van het raamwerk, kun je die kennis niet hebben. Dat is een pretentie van kennis. Dus daar zou je mee op moeten houden. En veel meer dus op bijvoorbeeld adaptatie, dus leren omgaan met de gevolgen ervan, versus het mitigatiestuk, zoals je dat zou kunnen zeggen.
Ja. Of in ieder geval in een combinatie dan, neem ik aan.
In een combinatie inderdaad, maar dit is een sterke focus op mitigatie op het moment. Een tweede punt is, daar hint Lex ook al op, dat is het scheiden van politiek en wetenschap.
Ja.
Het politiek en wetenschap, want op het moment dat die twee door elkaar gaan lopen, dan kun je dus geen objectieve wetenschap meer voeren. Dan zit er altijd een politieke agenda achter. En dan wordt het heel lastig om nog, laten we zeggen, de technologische vooruitgang of bepaalde kennis en innovatie, dus het blijven leren aspect in het model, om dat te borgen.
Dat zagen we bij de pandemie eigenlijk ook heel sterk, toch?
Bij de pandemie zag je het
inderdaad ook. Sterk gepolitiseerd.
Ja. Nee, precies. En een derde punt wat je zou kunnen aanhalen is dat er een extreme hang naar maakbaarheid op centraal niveau is.
Oh ja, dat is
dus
goed
dus
punt,
we kunnen het klimaat beheersen. We kunnen het klimaat afbakenen en dan kunnen we het optimaliseren. Dus je komt wederom in de lineaire aanpak. Dus veel meer decentraal, veel meer de markt zijn werk laten doen. Veel minder subsidies, veel minder lobbygroepen die willekeurig beleid kunnen beïnvloeden. Ja, dat zouden al stappen zijn om beter, zeg maar, de complexiteit en de onzekerheid te erkennen die dit vraagstuk definieert.
Ja, iets soortgelijks. Eenzelfde soort verhaal kun je bijvoorbeeld ook houden voor het natuur- en stikstofbeleid. Ja. Daar hebben we het doel, zeg maar, de natuur op een bepaalde manier te beheersen. Een bepaald natuurgebied te ontwikkelen zoals wij vinden dat het eruit moet zien, te herstellen. Waarbij dan niet eens duidelijk is te herstellen tot wat. Het begin van de mensheid, eind van de vorige eeuw, of die wetgeving werd ingevoerd. Maar in ieder geval de pretentie dat je door maatregelen te nemen die natuur kunt maken. En er is een enorme maakbaarheidsgedachte daar ook. Mm-hmm. Lopen eigenlijk alle complexe vraagstukken maar aan.
Dat jullie ook inderdaad een parallel trekken met eigenlijk de biologie. Hè? En als je het ook naar individueel niveau trekt, is dat nog makkelijker voor te stellen. Want dit zie je op individueel niveau, zie je mensen natuurlijk continu. Ik bedoel, dat heb ik zelf uiteraard ook wel eens. Maar continu natuurlijk struggelen met allerlei uitdagingen in hun leven. Ja. Hè? Dus en als je het dan hebt over de moeite, ja, zonder het nu heel psychologisch te maken, maar even als voorbeeld. Maar de moeite van het loslaten, allemaal dat soort dingen. Ja. Aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Dat blijkt gewoon heel moeilijk voor de mens in de kern. Betekent dat dan eigenlijk per definitie dat het dus ook voor organisaties moeilijk is, want die bestaan met allerlei mensen, en dus ook voor overheden, even los van de politieke belangen die daar nog bij komen?
Voor bedrijven, als die in een markt opereren, zijn ze wel gedwongen het te doen.
Ja.
Want de markt werkt als een evolutionair proces, dat selecteert.
Dat is bijna biologisch.
Het grappige is ook dat het hele idee van evolutie bestond al in de economie voordat Darwin er in de biologie mee kwam. Wordt vaak vergeten. Maar een economisch proces, een marktproces, is in wezen een selectieproces.
Ja.
Waarbij ondernemers, bedrijven allerlei producten proberen, testen, varianten daarvan hebben. En de markt selecteert uit, en dat zijn de gezamenlijke consumenten eigenlijk, wat werkt en wat niet werkt. En zo ga je door. En zo genereert de markt voortdurend nieuwe, betere producten tegen lagere kosten. Dus dat is hoe dat op het niveau van de markt werkt. En wat nu het vervelende, de situatie op dit moment is, ga ik weer een sprong naar de politieke situatie. Er is een heel breed gevoel dat al die problemen, al die crisis die we hebben, dat allemaal het gevolg is van te veel marktwerking.
Ja.
En ik denk dat dat een 180 graden verkeerde diagnose is. En de conclusie is dus nu, er moet meer overheid komen. De overheid moet de regie nemen. En gaat dus precies alle dingen doen waarvan wij in ons raamwerk laten zien en waarvan de theorie laat zien, dat dat niet kan. Ja. En het is ja, niet zomaar wat, het is ook schadelijk. Want als de overheid de regie overneemt, betekent dat dat mensen en organisaties zelf niet meer hun eigen problemen kunnen hanteren. Dus het is schadelijk dat dat gebeurt.
Ja, misschien Diederik, want op het moment dat we het inderdaad hebben over individueel niveau en het toepassen van die 6 elementen van het raamwerk, dan zou je ook kunnen stellen dat dat eigenlijk natuurlijk al heel veel gebeurt. En wat ik daarmee bedoel is dat bijvoorbeeld, en dit heb ik van horen zeggen, maar stel je hebt jonge kinderen. Ja. Je hebt jonge kinderen, je gaat een avondje eten, je hebt een babyfoon. Dan ben je heel alert op die babyfoon. Dan hoor je misschien geluiden die andere mensen niet horen, maar jij pikt het op omdat je alert bent.
Ja.
Ik bedoel, we zien het in qua creativiteit, zien we hoeveel mensen, hoeveel entrepreneurs, ondernemers hebben wel niet een bedrijf gestart uit zichzelf. Ja. Want niemand heeft ze gedwongen om dat te doen, maar dat doen ze aan zichzelf. Mensen, en dan met name lokaal, passen zich aan de veranderende maatschappij, veranderende omstandigheden waarin ze zichzelf vinden. Dus er zijn talloze manieren van verandering. Dus je zou het ook om kunnen draaien en kunnen stellen dat juist binnen bedrijven of binnen overheden het misschien juist veel lastiger is om te veranderen. Ook omdat daar wellicht de cultuur niet naar is.
Ja.
En wat je, en wederom tot slot, wat je op individueel niveau vaak hoort, is dat er heel veel weerstand is voor een verandering. Dan komt er een verandering en dan denken mensen, goh, had ik dit maar eerder gedaan.
Ja. Ik vind het is ook een beetje, om het weer even op het grote macroniveau te hebben. Het is ook de paradox van de verzorgingsstaat waar we in terecht zijn gekomen. Mensen zijn ontwend om voor zichzelf te zorgen. Zelf de regie te nemen. Want een heel mooi voorbeeld wat ik gewoon zelf gezien heb. In de jaren 70 is natuurlijk de verzorgingsstatus enorm uitgebreid. Een van de dingen die gebeurd zijn toen is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Waarbij mensen in verzorgingstehuizen, bejaardenhuizen enzovoort werden opgenomen. Dat werd allemaal betaald door de overheid. Tot dat moment was het gebruikelijk dat kinderen hun ouders in huis namen. Als het moeilijk werd voor die ouderen. En in een heleboel landen is dat nog steeds het geval. Dit is één voorbeeld waar we in Nederland weg zijn gegaan van zelfredzaamheid of zeg maar maatschappelijke organisaties waar je met elkaar dingen doet. We zijn gaan vertrouwen dat de overheid voor de solidariteit zorgt. We verwachten van de overheid dat die dat allemaal voor ons doet. En daarmee is het voor een deel is het heden. De hele maatschappelijke middenveld verdwenen. En is de echte solidariteit is verdwenen. Want solidariteit is heel abstract geworden. Dat moet de overheid regelen. En degene die het moeten betalen zijn de mensen met hogere inkomens. En de rest die moet alleen maar solidariteit krijgen.
Ja. Ja, precies. Nee, helder. En ik zat ondertussen nog even na te denken inderdaad over dat individuele. Maar eigenlijk is het juist, ik zeg veel mensen hebben inderdaad moeite met veranderen of aanpassen. Maar dat we dat van oorsprong of bij geboorte, bij wijze van spreken, misschien juist wel hebben. Dus we moeten juist ontleren misschien wel. Hè? We zijn te veel misschien in hokjes of kaders gedwongen.
Ja, nou, ik denk dat het, en daarom dus ook een aantal voorbeelden uit de biologie. Ik denk dat we van nature extreem weerbaar zijn als mens. Dat hebben we ook getoond door de jaren heen. Een extreem groot aanpassingsvermogen hebben. Nou, eigenlijk alle elementen die in dat raamwerk terugkomen. Alleen op het moment dat de context waarin je moet opereren dusdanig restrictief werkt op dat ondernemerschap, ja, dan komt het er ook niet uit.
Nee, precies. Daarbinnen inflatie, want ik had even kort voorgesprekje ook met Joost, toen benoemden we dat al even. Hoe zou je het raamwerk daarop los kunnen laten? Wat zou daar wellicht anders in moeten of kunnen? Of Joost?
Nou,
of Lex? Nee, sorry.
Ik zou misschien heel kort en dan Lex. Maar kan Lex dat verder uitwerken? Want ik denk dat het springende punt, wederom hier, is eigenlijk vanuit inflatie en ook dus rentebeleid vanuit de ECB daaraan gekoppeld. Dus hoe we met inflatie omgaan. Zet er denk ik wederom een punt van pretentie van kennis die we niet kunnen hebben. En wat ik daarmee bedoel is dat, en dan betrek ik het even op de ECB. De ECB heeft een inflatiedoelstelling die heel precies is. Dat is 2% of iets onder de 2%. En dan doen we alles aan om dat te halen. Alleen op het moment dat, zoals je terecht aangeeft, de economie is een complex vraagstuk. Wij kunnen niet heel precies die inflatie sturen en schatten. En op het moment dat we dat wel doen, ja, dan kom je ook vaak bedrogen uit. En dat is denk ik ook wat je de afgelopen jaren hebt gezien, is dat die doelstelling structureel niet gehaald wordt.
Hmm.
Dus vanuit het raamwerk geredeneerd zou daar wat meer bescheidenheid passen en niet een heel precies kwantitatieve doelstelling neerleggen, maar veel meer op het proces sturen. En bijvoorbeeld, nou goed, maar Lex kan er meer over zeggen, bijvoorbeeld ook op de geldhoeveelheid aansturen.
Ja. Ja, ja,
precies. Ja, helemaal mee eens. Kijk, wat er eigenlijk heel algemeen nodig is voor het omgaan met complexe vraagstukken, en alle economische vraagstukken, macro-vraagstukken zijn complexe vraagstukken, is dat je niet probeert de uitkomst precies te sturen, maar zogenaamd voorwaardescheppend beleid voert. Dat je de omstandigheden creëert waarin burgers en bedrijven in ieder geval weten hoe de overheid reageert, hoe de centrale bank reageert, en dat hun de mogelijkheid geeft om zelf die aanpassingen te doen.
Maar moet je helemaal geen doelen stellen dan, zeg je dat?
Je kunt een doel stellen in kwalitatieve termen, maar dat moet je niet in kwantitatief heel precies vertalen.
Kijk, een doel.
En dat geldt ook voor het klimaatbeleid. Ja. Hè? Dus Joost heeft wel even uit. Daar zou ik, het eerste wat ik zou doen is het doel van die 2050 en 2030 loslaten.
Ja.
En dat geldt hier ook voor de strategie die centrale banken vandaag de dag volgen. Dat doen ze nog niet zo heel lang. Dat doen ze sinds eind jaren 80. En dat is een heel precies doel voor de inflatie stellen. En dat kun je niet eindeloos halen. En dan gaat het op een gegeven moment gaat het tegen zichzelf werken. Dan ga je ook gekke bokkensprongen uithalen, maar toch proberen te halen. En je vernielt dus het aanpassingsvermogen in de economie. En dat is een heel belangrijk beginsel. Wat je bijvoorbeeld ook hebt in de medische wereld. He, daar heb je de Hippocrates. Dat is een belangrijk beginsel is first do no harm. Ga niet ingrijpen in een systeem waarvan je zelf maar heel weinig kunt weten. Geef de natuurlijke aanpassingsprocessen een kans.
Ja, wat ik daar nog op wilde zeggen, want de output, de uitkomst, of het resultaat, dus de inflatie, zou een uitkomst moeten zijn van het voorwaardescheppend beleid. En als ik het even mag projecteren op het raamwerk, geeft Lex terecht aan dat het eigenlijk vernietigt het deels het aanpassingsvermogen. Op het moment dat je zo strikt gaat sturen op een heel precies getal, dat is één. En twee, zou je kunnen stellen dat de ECB met haar rentebeleid van de afgelopen jaren ook haar eigen negatieve verrassingen eigenlijk heeft gecreëerd. Dus het stukje creativiteit, maar dan in een negatieve zin. Als we kijken wat er op de woningmarkt gebeurt, wat er gebeurd is met vermogenstitels, wat er gebeurd is in de productieketens. Nou, noem het allemaal maar op. Er zijn natuurlijk gigantische bellen ontstaan, links en rechts, als gevolg van een beleid om een bepaald doel na te streven. Dus creativiteit kan in dat opzicht ook negatief uitwerken.
Het zijn altijd onbedoelde gevolgen. Hè? Dus dat is eigenlijk een andere manier om te zeggen. Dat zijn negatieve verrassingen. En die zie je hier natuurlijk heel sterk. Prijsstabiliteit bereiken is een relatief simpel iets, is al heel complex. En nu gaan ze zich ook bemoeien met het klimaat. En ook nog met de biodiversiteit.
Ja. Nou, trouwens, die onvoorziene gevolgen, dat
ja, ja, Joost begint te lachen. Maar het is bloedserieus wat gebeurt. Maar het is inderdaad, als het niet zo gevaarlijk zou zijn, zou je er een komische theatershow over kunnen maken.
Nou, dat moeten we dan nog een andere keer even doen. Nou. Ik vind het wel mooi. Ik wil trouwens nog, je had het over die onvoorziene omstandigheden, want dat valt me zo vaak op, nog heel kort even. Maar dat viel me op, ik weet niet of je dat een complex vraagstuk wil noemen, maar pas met de statiegeld natuurlijk op de blikjes. Ja. Dat een van de unintended consequences dus ook was, dat ineens al die prullenbakken uiteraard door zwervers of de mensen die dat ophaalden, die werden helemaal overhoop gegooid. Amsterdam, nou, ik woon zoals je weet in de Pijp redelijk centraal. Er staan nogal wat prullenbakken daar. Nooit genoeg, maar in ieder geval. Die lagen inderdaad ook allemaal in die weken open. Maar dat is dan, zou je dat ook inderdaad...
Ja, dat is een absoluut een onbedoeld gevolg. En hier zie je dus ook een heel mooi voorbeeld van dat je... Hè, dus er wordt iets prachtigs uitgedacht.
Ja, precies.
En dan gaat men...
Achter een bureau.
Achter een bureau en dan gaat men het uitvoeren. En dan ziet men eens dat er allerlei andere dingen spelen. Denk ook aan die verkeersopstoppingen die we in Amsterdam recent hebben
de knip
gezien. En, ja, de knip. en er is nu wel een soort besef Dat het niet goed is om beleid en uitvoering van elkaar te scheiden. Maar we gaan nog lang niet ver genoeg. Want men denkt dat als men, voordat men het beleid lanceert, eerst praat met de uitvoerders. Dat datgene die het beleid aan het maken zijn, de zogenoemde beleidsmakers, dat die moeten even goed luisteren naar de uitvoerders. Als ze dat gedaan hebben, dan komt daar een beleid uitrollen. En dan kun je dat alsnog uitvoeren. Terwijl in ons model ga je, je hebt een bepaald idee, je denkt dat gaat zo en zo werken, dan ga je dat doen als het kan in een pilot, maar dat kan bij heel veel dingen niet als het de hele maatschappij wil, maar als het in een pilot kan, in een pilot. En dan ga je in die pilot zien dat het allemaal anders werkt dan je dacht en dan ga je bijstellen en zo ontwikkel je het beleid. Het is niet eerst beleid ontwikkelen met input van weet ik wie al, maar dan uitvoeren en dan gaan we naar het volgende beleidsonderzoek.
Nee, aftikken.
Maar die prullenbakken misschien om het helemaal rond te maken, want we begonnen met een complex probleem. Ja. Een ander kenmerk is inderdaad onbedoelde gevolgen. Ja. Dus je hebt altijd onbedoelde gevolgen in een complex probleem. En die prullenbakken zijn eigenlijk een mooi voorbeeld, want je kunt alle onderliggende eigenschappen, één voor één, van een dergelijk probleem, kun je allemaal analyseren.
Ja.
Alleen hoe het allemaal bij elkaar komt en hoe het met elkaar interacteert, dat kun je nooit precies voorspellen.
Er gebeurt altijd iets wat je niet had voorzien.
Er gebeurt altijd iets wat je niet kunt voorzien.
Ja, zeg maar bij wijze van spreken, ik wilde zeggen de lekke band onderweg of zo, maar dat is misschien, je kunt je er wel op voorbereiden natuurlijk, de reserveband.
Je kunt je het voorstellen, je kunt je voorstellen dat het gebeurt, maar je kunt nooit precies voorspellen wanneer het gebeurt. Nee. En daar moet je goed voorbereid zijn.
Nee, precies. Dan wil ik zo nog even afronden met, ik had jullie gevraagd, kunnen jullie nog nadenken over een paar tips, dat je even de belangrijkste tips voor, nou laten we maar even breder trekken, voor verandering zeg maar, want deze podcast gaat vooral natuurlijk ook over transformatie, verandering. Of je die nog even kunt delen, want ik zie dat Lex al genoegelijk kijkt naar de gevulde koeken die voor hem klaarstaan, want ik had het nog even niet gezegd, maar Lex is jarig, dus nogmaals Lex gefeliciteerd.
Dankjewel,
ik had het
vooraf
leven gedaan. Dankjewel. Ik wil het ook in deze podcast nog even melden. Mm-hmm. De gevulde koeken wilden we tijdens de opname toch maar even laten staan, anders werd het zo rommelig. Ja. Wat zijn jullie volgens jullie de belangrijkste elementen, eigenschappen voor verandering of om daarmee om te gaan in ieder geval?
Nou ja, ik denk, kijk, op het moment dat ik hele specifieke transformatietips zou geven in de toekomst, dan zou ik eigenlijk mijn eigen werk niet doen. Dus dat kan natuurlijk niet. Nee, maar precies. Misschien om een beetje in de richting te komen.
Dus dan moet je zeggen bestudeerde complexiteitswetenschap.
Ik sowieso doen. Ja. Maar meer serieus. Kijk, ik denk dat als ik het even relateer wederom. Ik denk dat het vergaren van kennis, en eigenlijk wat ik als een dieper punt eerder vandaag noemde, is het de voorwaarden creëren voor een cultuur waarin je fouten kan maken. En dat zie je, dat is nieuw, dat noem het nieuw leiderschap of noem het een managementverandering. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. Maar wat in mijn optiek het belangrijkste is, is dat we weer teruggaan ook naar de basis waarin mensen gewoon weer fouten durven te maken. Ja. Want uiteindelijk is dat de manier om verder te komen. Want wederom, als we denken dat we het allemaal in één keer goed doen, dan heb je het gewoon verkeerd. Ja. Dat kan niet. Ja. Dat kan niet. Dus dat zijn mijn belangrijkste.
En vergaren van kennis, zeg je dan?
Dus het is het vergaren van kennis, maar gerelateerd is inderdaad de omgeving van leren van fouten. En dus fouten kunnen maken.
Ja. Ja, dat vergaren van kennis is trouwens ook een hele nuttig in deze hele tijd van polarisatie natuurlijk en desinformatie en misinformatie. Ja. Want er wordt natuurlijk een hoop.
Ik kan er alleen maar bij aansluiten en het versterken. Kijk, 80% als je het toepast in organisaties waar mensen met elkaar werken, is cultuur.
Ja.
En het is een leercultuur. Een cultuur waarin je prikkels hebt om te leren van fouten, maar ook prikkels hebt om positieve verrassingen op te pakken.
Ja.
Dat is het allerbelangrijkste. Die cultuurverandering tot stand te brengen. Hè. In Nederland, wederom, als je naar de politiek kijkt, daar heerst een blamecultuur. Daar is men bezig voortdurend, zoals ik straks zei, uit te leggen dat het eigenlijk allemaal goed gaat. En er is er geen oog voor dingen die niet goed gaan en die tijdig oppakken en niet laten voortetteren tot het in een crisis uitmondt. En dan is er helemaal niet meer te leren, want dan gaat het er alleen maar om wie heeft het gedaan, wie is de schuldige, welk poppetje moet de kop afgehakt worden. Dus het is een proces van cultuurverandering in gang zetten. En dat zijn taaie processen. Absoluut. En die beginnen aan de top. Dus het moet aan de top beginnen. En daar moeten bijvoorbeeld beloningsstructuren moeten daarop aansluiten. Organisatiestructuren moeten erop op aansluiten. Maar het is vooral een draai maken van je ervan bewust zijn dat er. Joost zegt, je mag fouten maken. Ik zeg dat er fouten gemaakt worden.
Ja,
of je ze nou mag maken of niet. Ze worden gemaakt en er gebeuren altijd dingen die je niet kon voorzien. Zowel ten negatieve als ten positieve. Dit is niet alleen maar een filosofie over wat er allemaal mis kan gaan en hoe je dat kunt voorkomen. Nee, het is ook een filosofie die zegt, je moet ook vooral de mogelijkheden niet missen. Ja. We moeten ook heel erg af van het doemdenken dat in Nederland enorm groot is. Mensen zijn bang voor de toekomst.
Dat is een wereldwijd ding, hè?
Dat is een wereldwijd ding. Maar dat, als je dat niet omdraait, dan kun je allemaal mooie technieken toepassen en gaan er niet werken. Het is echt een cultuur.
En dat gaan we met de Next Move echt omdraaien natuurlijk. Dus, overigens is dat ook een leiderschapding natuurlijk. Hè? Dus die cultuurverandering en dergelijke. Dus er worden ook steeds andere en terecht eisen aan leiderschap gesteld. Niet alleen door nieuwe generaties, maar ook door veranderende organisaties. En daar moet ook veel in gebeuren. Dat zie je in de politiek, maar natuurlijk ook in organisaties. En daar ligt ook echt een verantwoordelijkheid.
Maar ik denk dat hier, zeg maar, welk type leiderschap past bij deze filosofie? Dat is een onderwerp op zich. Hè? Want tegenwoordig hoor je heel vaak van, jongens, leiderschap betekent dat je een punt op de horizon zet en dat je een visie hebt hoe je daar moet komen. Nou, dat is dus niet het soort leiderschap wat past bij een leiderschap dat zich rekening geeft van de wereld hoe die is. Daar hoort een bescheiden, dienend leiderschap bij, dat open en eerlijk is, dat zelf geen verwachtingen creëer die niet waargemaakt kunnen worden. Hè? Zoals ook heel in de politiek. Het afgelopen kabinet heeft van alles beloofd. Er is niks van terechtgekomen. Zie je nu in de verkiezingsprogramma's. Alle verkiezingsprogramma's die ik nu heb. Weer eens een stapeling weer van wat er allemaal ten goede gekeerd zal worden.
Ja, daar gaan we je nog wel over horen, denk ik.
Zeker. Maar hè, dus... dus de leiderschap is niet iemand benoemen die zegt van, we gaan daar met z'n allen naartoe en ze gaan fotograferen met de hand zo naar voren. Dat is ouderwets leiderschap en dat is ouderwetse politiek.
Met vastomlijnde doelen en dergelijke. Nou, heel goed. Nog heel kort, als mensen nou zich wat meer willen verdiepen in het topic, hebben jullie een tip voor een boek bijvoorbeeld waar mensen kennis uit kunnen halen?
Ja, zeker. Ik zit even te denken. Een beetje een, ik denk wat mijn, in ieder geval voor mij persoonlijk, een grote verandering in mijn denken heeft doen teweeggebracht. En waar ik echt anders door naar de wereld ben gaan kijken is Anti-Fragile van Nassim Nicholas Taleb.
Oh ja, die we ook al genoemd hebben.
Ja, dus antifragiliteit is een van de concepten die zitten in. Dat hebben wij iets anders gedefinieerd. Maar het concept, er zit heel veel, komt daar samen. Ja. En ik denk dat een mooi boek is om als je hier meer of als je hierin geïnteresseerd bent, om dat tot je te nemen.
Dank je.
Ja, ik heb ook voor mensen die hier echt in geïnteresseerd zijn, die moeten mij gewoon een mail sturen. Je mag het mailadres zo zeggen. Ik heb een hele lange lees- en kijklijst met alle aspecten van dit hele raamwerk en ook de onderbouwing van de economische theorie die daarachter zit. Ja. Tot literatuur op ieder van die zes capaciteiten eromheen.
Genoeg literatuur.
Er zitten
een paar flinke pillen tussen.
Er zitten wel een paar flinke pillen tussen. En ook geen dingen die je gewoon even op het nachtkastje legt en dan gaat lezen. Dan moet je echt serieus
induiken. Nou, heel goed. Nou, dat gaan we doen. Wij gaan aan de gevulde koeken.
Heerlijk.
Bedankt voor jullie komst hier naar Haarlem. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar The Next Move. Wil je op de hoogte blijven van alle afleveringen? Abonneer je dan via Spotify.